Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en was en komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij gaan zingen van Psalm 34 en daarvan het eerste en tweede en derde vers. Psalm 34 en daarvan het tweede vers. Ik lees dat even voor. 34 vers 2. Komt, maakt God met mij groot. En het derde, zij sloegen het oog op God. 2 en 3 van 34. Met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen wij van dezezelfde psalm het negende vers. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, te alle tijd nabij en goed, in tegenheid en smart. Negende vers, psalm 34. Spreken dan aan ieder van ons met of zijn haar of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, de derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij zoeken samen het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Laten we samen bidden. Heere, wij vouwen onze handen en we sluiten onze ogen en wij naderen tot U. En wij kunnen dat zo gemakkelijk zeggen dat we tot U naderen, maar dicht bij U komen, dat is dicht bij Uw grootheid en majesteit en heiligheid. En geef ons daar toch ook wel een besef van, maar tegelijk, dat U het bent die ook vanavond naar ons toekomt, met Uw woord, met Uw evangelie, dat U het tot ons zegt, mensenkind, wend U naar mij toe. Word behouden, want ik ben God en niemand meer, niemand anders, alleen ik. Heere, wij bidden U, geef dat we zo bij elkaar mogen zijn, dat wij Uw stem mogen horen, Uw stem die ons aanspreekt in wie we zijn, in ons leven, als 21ste eeuwse mensen met een cultuur die steeds verder van U afgaat, een omgeving waarin U steeds vreemder wordt als de grote onbekende. Heren, maar in die wereld leven wij en we moeten het U beleiden, dat nemen we ook mee de kerk in. Dat raakt ons. Dat is iets waarin we ademen elke dag opnieuw, behalve dan misschien de zondag. En tegelijk, Heere, dan komen wij tot U en dan bidden wij, wilt U met Uw woord door onze wereld heen breken. En niet alleen hier, maar overal waar Uw woord verkondigd wordt. En dat U zegt, zie, hier ben ik. En dat U zichzelf centraal stelt. En dat wij, Heere Jezus, vanavond U mogen zien. En dan bidden wij U, Heere, open onze ogen voor wie U bent. In Uw majesteit, maar ook in uw heiligheid, in uw grootheid, in uw liefde en in uw ontferming. Heer, wilt u vanavond ons helpen in de verkondiging van het evangelie? Laat de dingen helder en duidelijk voor onze ogen staan, zodat we ze ook eenvoudig kunnen doorgeven, maar dat er ook iets mag meeklinken en meekomen van uw aandrang en van uw genade en van uw bewogenheid. Heren, u kent ons, u weet wie we zijn, of dat we nu hier in de kerk zijn, of zoals misschien velen meeluisteren met de kerktelefoon of via internet of hoe dan ook. Dan bidden wij, Heren, wilt u ons gedenken. We leven in een lastige tijd, een tijd van corona, een tijd waarin we niet kunnen doen wat we willen, waarin we ook niet kerk kunnen zijn zoals we willen, waarin alles een beetje op een lager pitje moet plaatsvinden, de aantal bezoekers, manier van zingen, manier van kerk zijn en al die dingen meer. Heren, dan bidden wij, Heren, laat het ons niet hinderen. En wilt u ook bij ons zijn, ook in al de berichten die we soms horen. De ene kant positief, dat het aantal besmettingen minder wordt. De andere kant continu de zorg, dat ook weer meer kan worden. Allerlei variaties van het virus die in omloop zijn, die ons kunnen beangstigen. Heren, wij bidden u, wilt u zich over ons ontfermen. Dat ook weer gewoon mag worden. Maar tegelijkertijd, Heren, dat we er iets van mogen leren. En dat het niet meer gewoon wordt in die zin. Dat we ook beseffen dat alles wat we krijgen genade van u is. En wilt u dat ook in deze wereld leren. Heren, wilt u zo ons gedenken. Geef ons wat we nodig hebben. In het spreken, in het luisteren. In het geconcentreerd zijn, ook als we thuis mee luisteren. En dat misschien de omgeving zo afleidt en onze aandacht zo opeist en het zo moeilijk is om erbij te blijven. Helpt u ons dan. Doe dat ook hier. Heere, gedenk zo ons in alles wat we doen. Wilt u zelf bij ons zijn? Dat vragen we. In de vergeving van onze zonden. In Jezus' naam. Amen. Wij openen de Heilige Schrift en wij doen dat in het Matthäus-evangelie. Matthäus-evangelie en daarvan de eerste 17 versen, de eerste 18. De eerste 18 versen van Matthäus 8. Dat gaat over de Heer Jezus. En ik begin te lezen bij vers 1, Matthäus 8, vers 1... Toen hij, dat is de Heer Jezus, nu van de berg afgeklommen was, zijn vele scharen hem gevolgd. En zie, een melaatse kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus, de hand uitstrekkende, heeft hem aangeraakt, zeggende: Ik wil, word gereinigd. En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd. En Jezus zei tot hen: Zeg dat gij dat niemand zegt. Maar ga heen, toon uzelf de priester en offer de gave die Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Als nu Jezus de Capernaum ingegaan was, kwam tot hem een hoofdman over 100, biddende hem en zeggende: Heere, mijn knecht ligt thuis, geraakt, verlamd, en hij leidt zware pijn. En Jezus zei tot hem: Ik zal komen en hem genezen. En de hoofdman over 100 antwoordende zei: Heere, ik ben niet waard dat u onder mijn dak zoudt inkomen, maar spreek alleen een woord, en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen, hebbende onder mij krijgsknechten. En ik zeg tot deze: ga, en hij gaat. En tot de ander: kom, en hij komt. En tot mijn dienstknecht: doe dat, en hij doet het. Jezus, nu dit horend, heeft zich verwonderd en zei tot degene die hem volgde: Voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot een geloof niet gevonden. Doch ik zeg u dat velen zullen komen van oosten en westen, en zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Daar zal wening zijn en kersing der tanden. En Jezus zei tot de hoofd van over 100, ga heen. En u geschiede gelijk gij geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden, te dierzelfde uren. En Jezus gekomen zijn in het huis van Petrus, zag zijn vrouws moeder, schoonmoeder dus, thuis te bed liggen, hebbende de koorts. En hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar. En zij stond op en diende en lieden. En als het nu laat geworden was, hebben ze vele van de duiven bezeten tot hem gebracht. En hij wierp de boze geesten uit met het woord. En hij genas alle die kwalijk gesteld waren. Opdat vervuld zou worden dat gesproken was door Jesaja de profeet, zeggende: hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. En Jezus, vele scharen ziende rondom zich, beval aan de andere zijde over te varen. Tot zover de lezing van het woord van God. Ik wil met u stilstaan bij het 17e vers, maar ik lees ook nog even het 16e erbij. Reden zal ook wel duidelijk worden. En als het laat geworden was, hebben ze velen van de duivel bezeten tot hem gebracht. En hij wierp de boze geesten uit met het woord. En hij genas allen die kwalijk gesteld waren. Opdat vervuld zou worden dat gesproken was door Jesaja de profeet. En er wordt een stukje van Jesaja 53 aangehaald. Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. En vooral dat laatste is uitgangspunt voor de prediking. We gaan samen zingen ter voorbereiding Psalm 111. 111 en daarvan het tweede vers en ook het vijfde. 111 vers 2. Des Heren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoek die ijverig en bestendig. En het vijfde, het is trouw al wat hij ooit beval. Vijfde vers en eerst het tweede van Psalm 111. En voor volgende week de volgende afkondigingen, diensten van volgende week zal ik afkondigen dus. 10:00 dominee D. Budding uit Nunspeet. En om 6:30 dominee A. Simons uit Montfort. De collecten zijn als volgt. Eerste onderhoudsfonds. Tweede, die is bestemd voor de evangelisatie. En deze collectes worden gehouden bij de uitgang. Van harte aanbevolen. We gaan nu samen zingen de genoemde versen 2 en 5 van Psalm 111. Matteüs 8, vers 16 en vooral vers 17 is het uitgangspunt voor de preek. Jongens en meisjes, ik zie jullie ook zitten vanavond en ik denk ook aan de jongens en meisjes die met ons verbonden zijn thuis. Als je op school komt, misschien is dat nou een beetje lastig vanwege de lockdown, maar als je op school komt, maandag of dinsdag, dan denk ik dat de meester of juffrouw dan aan jullie vraagt: we gaan nu bidden. En voor wie zullen wij bidden? Dat gebeurt ook op de zondagsschool. Voor wie zullen wij bidden? Dan mag je je vinger opsteken. Dan mag je zeggen: ja, ik wil graag bidden voor een broertje dat ziek is. Of voor mijn opa die in het ziekenhuis ligt. Of voor iemand die getest moet worden op corona. Of voor al de zorgen die er zijn rond corona. Dat is eigenlijk heel mooi. Dat wij om de namen van hen die we kennen mogen noemen in het gebed. Dat gebeurt ook in de kerk. Meestal 's ochtends worden de namen van de zieken genoemd. Of van de mensen die juist heel blij zijn, die dankbaar zijn wat ze iets ontvangen hebben. Bijvoorbeeld zoveel jaar getrouwd, jubileum. En dan mogen wij danken en bidden. En dat doen we niet zomaar. Dat doen we omdat we weten en geloven dat de Heere ons wil horen. En dat Hij bij zieke mensen wil zijn. En mensen die het moeilijk hebben. En bij mensen die iemand hebben die overleden is. Die verdrietig zijn. En dat je voor jezelf mag bidden. Om hulp, als het moeilijk is op school. Maar ook om vergeving van zonde. En een nieuw, rein, schoon hart. Bidden. Ja, wat is er nou eigenlijk vanzelfsprekender dan dat je bidt? Dat je met je eigen noden en de noden van iemand anders naar de Heere gaat. Maar misschien ben je nou een jaar of 13 of zo, 14. En dan doe je dat niet meer zo. En dan vind je het een beetje gek. En misschien vind je het wel lastig om te bidden. Want helpt dat nou allemaal wel? Misschien heb je wel een ervaring dat je zegt van: ja, ik heb wel eens gebeden, maar dat lukt allemaal niet en dat heb ik niet, ben ik niet verhoord. Of misschien laat je het wel helemaal zitten, dat zou ook kunnen. Dan zit je wel in de kerk, maar als het nou gaat om het persoonlijk gebed, dat is er dan niet. Dat is erg trouwens. En laten we vanavond eens gewoon goed luisteren naar mensen die met hun noden, met hun zorgen naar de Heere Jezus komen. En misschien heb je dat ook wel ervaren. Ik vraag het ook wel eens op catechisatie. Vertel nou eens, heb je wel eens een ervaring gehad dat de Heere God je hoorde? En als iemand dan durft, dan komt er soms een heel mooi verhaal. Dat God echt hoorde. Nou, daar moet je ook eens aan denken. Het gaat dus vanavond over bidden. Nou ja, eigenlijk niet. Het gaat over mensen die bij de Heer Jezus aankloppen om hulp. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde als bidden. Want als je bidt, dan ga je naar de Heer toe, ga je naar de Heer Jezus toe en dan bid je tot Hem om hulp. Wij hebben vanavond Matteüs 8 gelezen. En Matteüs 8, dat is een bijzonder hoofdstuk. Dat zie je niet in het gelijk, eerste opslag, maar het is eigenlijk wel bijzonder, want er staan maar liefst 4 genezingen achter elkaar. Het begint bij die man die Jezus aanroept, melaats is hij. En hij roept de Heer Jezus aan als de Heer Jezus van de berg afkomt. heeft zelfs een bergrede gehouden. En hij spreekt die mensen aan. En dan komt hij naar beneden toe, de Heer Jezus. En dan klampt hij Melaatse hem aan en zegt: als u wilt, u kunt mij reinigen. Nou, dat is de eerste. En dan komen ze in Capernaum. En dan komt daar een hofman, een soldaat, een officier. En die komt vragen om zijn knecht, dat die beter mag worden. Dat is de tweede. En dan komt Jezus bij de schoonmoeder van Petrus. En die wordt ook genezen. En aan de avond van die dag worden er nog weer eens heel veel mensen genezen. Velen dan die met allerlei kwalen behept waren, komen tot de Heer Jezus bij de deur in Capernaum en worden genezen. Het is mooi om in deze tijd van periode tussen kerst en de lijdenstijd na te denken over het aardse werk van de Heer Jezus. En daarom is het ook goed om deze tekst zo te noemen van vanavond. Maar nou is er eigenlijk iets bijzonders aan de hand. Dat zie je zo niet in het begin. Maar als je nou al die gebeurtenissen, die genezingen in de Bijbel zou opzoeken, bijvoorbeeld in Lucas of in Marcus, dan zou je merken dat Marcus een iets andere volgorde heeft. En dat Marcus ze niet in één keer achter elkaar vertelt. Het verhaal van die meneer die direct begint als Jezus de berg afkomt, dat hebben ze wel allemaal. Maar Jezus' genezing, die heeft Marcus weer een beetje eerder. En die andere genezing, die is weer veel later, nadat er allerlei andere dingen nog zijn gebeurd. Dus heel veel evangelisten hebben al deze vier geschiedenissen, maar niet in deze volgorde. En waarom is dat nou? Nou, de Heilige Geest heeft de discipelen geleid bij het schrijven van de evangelieën. Maar elke evangelist heeft ook zijn eigen bedoeling. En soms dan worden de dingen bij elkaar gezet om als het ware in één keer duidelijk te maken: hier gaat het nou eigenlijk om. En dat gebeurt hier. Vier genezingswonderen direct achter elkaar, afgesloten met een stukje van Jesaja. Het is alsof Matthäus, en de Heilige Geest die leidt hem erbij, alsof Matthäus in één keer wil zeggen: kijk, dat is nou de Heer Jezus. En dat kun je van hem leren. En daarom moet je bij hem zijn. Matthäus die voegt deze geschiedenis als het ware samen, anders dan andere evangelisten, om het volle licht te laten vallen op wie de Heer Jezus is. En laten we dat nou vanavond eens zien. Het gaat mij niet om die gebeurtenissen afzonderlijk. Ik noem ze wel even, maar je zou met alle gemak over elk van die genezing apart kunnen preken. Dat doe ik dus niet. Maar ik neem ze even alle vier samen. Het begint al bij die eerste. Ik noem ze even kort. Die Melaatse die van de Heer Jezus gehoord heeft, die hem heeft horen spreken. En dan komt hij. En hij valt voor hem op de knieën en zegt: Heere, als u wilt, u kunt mij reinigen. Wij staan niet zo verbaasd van zo'n geschiedenis, maar het is natuurlijk wel apart wat er gebeurt, hè. Kijk, wij zijn het nu een beetje gewend, hè, die anderhalve meter afstand. En die samenleving waarbij je allemaal continu in de gaten moet houden, niet te dichtbij, elkaar niet aanraken, elkaar geen handen geven, elkaar geen zoen geven als je niet echt heel naast de familie bent, in hetzelfde huisgezin, enzovoort, enzovoort, enzovoort. We hebben een beetje afstand. En wat doet de Heer Jezus? Die relatie die mocht je niet aanraken. Hij mocht er trouwens helemaal niet komen. Hij moest altijd roepen, onrein, onrein, onrein. Hij komt. Jezus raakt hem aan. En geneest hem. En dan horen we dat verhaal van die knecht. Die slaaf. Van die soldaat. En die soldaat, die hoofdman over honden, die komt naar de Heer Jezus toe. En die zegt, mijn knecht, mijn slaaf is heel ziek. Wilt u komen? U hoeft maar één woord te spreken. U hoeft niet echt niet mee te komen. Maar één woord is genoeg. En de Heer Jezus spreekt dat woord. En dan de derde genezing die er verder op volgt. Die moeder van de vrouw van Petrus. Petrus' schoonmoeder. Die ligt daar. En Jezus raakt haar opnieuw aan. En die koorts die als een vuur door haar lichaam jaagt. Heel bedreigend. Die koorts wordt ingetoomd. En dan nog die andere, al die mensen die bij de deur van het huis waarin de Heer Jezus dan is, komen. En die door demonen bezeten zijn. En de Heer Jezus, die jaagt ze allemaal weg. Ik zei al, het gaat me nou niet om die vier geschiedenissen nou helemaal uit te werken. Maar als we nou eens even zien wat nou het kenmerkende is. En waarom ze Matthäus nou bij elkaar zet. Dan zie ik drie dingen. In de eerste plaats zie ik dat de Heer Jezus niemand afwijst. Die melaatse komt. En Jezus zegt niet, ga maar weg. Die mijn hoofd van over 100 komt en die Jezus zegt niet, ga maar weg. En die moeder van Petrus niet. En die andere mensen niet. De Jezus wil hen genezen. Ik zie een enorme barmhartigheid. Die melaatse man, hij wordt genezen. Jezus raakt hem aan. Hij doorbreekt zijn isolement dat nog veel groter was dan de quarantaine waarin wij soms moeten zitten als we positief getest zijn. Dan zijn we er binnen een dag of 8 uit als het allemaal mee zit. Of misschien een beetje langer. Kan ook wel korter. Maar die mensen zaten soms jaren in quarantaine. Ze mochten niet eens meer bij het gewone leven horen. En ze werden steeds zieker tot hun dood toe. Kun je het niet voorstellen. Jezus raakt die man aan. Hij geneest de barmhartigheid. En die slaaf. En Jezus kent hem niet eens. Tenminste, hij staat niet voor hem. Hij kent hem wel, maar hij staat niet voor hem. Hij loopt ook om deze heiden niet heen. Het is een heidense jongen. En Jezus geneest hem. En die schoonmoeder van Petrus. Matthäus zegt alleen, hij zag haar. En al die mensen rondom de Heer Jezus 's avonds. Wat een intense bewogenheid. Als we nou daar eens even bij stilstaan, hè, dat is dan gewoon eens even tot ons laten doordringen. En je ziet het voor je. En al die mensen, Heer Jezus is met hen bewogen. Het raakt hem. Het andere wat opvalt is dat al die mensen op verschillende wegen naar de Heer Jezus komen. Sommigen komen zelf. Anderen worden gebracht of is een ander die voorspraak doet. Die hoofdman over 100. Die moeder van Petrus is zo ziek. Maar Jezus ziet haar. En die andere mensen 's avonds die komen weer. Ze komen op verschillende manieren. Ze komen op verschillende manieren met de Heer Jezus in aanraking. Maar ze leren hem allemaal kennen. En ze gaan allemaal iets zien van zijn macht en barmhartigheid. Ja, wat ze nou alles gezien hebben van de Heer Jezus, daar kun je over vragen stellen. Dat zal ik dan ook wel doen. Maar ze leren allemaal iets van Jezus kennen. En dan de derde waar we even over bij stil moeten staan, zo. Jezus macht. Allemaal die mensen, dat waren hopeloze gevallen. Dat waren mensen die niet elders geholpen konden worden. Melaatsen, er was geen kruid tegen gewassen. Daar was gewoon geen medicijn voor. En Jezus geneest die mensen. En die hoofd van overhonden met die ontzettende verlamming die over hem komt. De pijn ook. Dat kon niet geholpen worden. En denk eens aan die mensen met vreselijke machten in hun leven. Allemaal hopeloze gevallen. En de moeder van Petrus. En ik zie de Heer Jezus gaan. En hij zegt niet, ja, dat kan ik niet. Ja, dat is te serieus. Dat is te moeilijk. Nee, maar hij geneest ze allen. Hij heeft bij de een niet meer moeite nodig dan de ander. Als ik dat op me in laat werken, dan zie ik iets heel moois. Ik zie in deze geschiedenis de Heer Jezus aan het werk. Dat moet toch geweldig zijn, hè, als je dat had mogen zien. En dat Matthäus aan dit hoofdstuk ze al die vier gebeurtenissen bij elkaar zet en het volle licht erop laat vallen. En dat hij zegt tegen ons en tegen al die mensen die het evangelie lezen. En waar dit gepreekt wordt. Kijk, hier heb je nou de heiland der wereld. Hier heb je nou de Zoon van God. Die met zo'n bewogenheid naar deze wereld kijkt. Let eens op zijn liefde. Let eens op zijn macht. Let eens op zijn bewogenheid, zijn bereidwilligheid. Gaat uw hart dan niet sneller kloppen of dat van jou? Kijk nou vanavond eens even naar de Heer Jezus. Hoe hij daar stond. Genezend. Reddend, verlossend, bewogen om mensen, ja, om zondige mensen. Mensen die het ook helemaal niet waard waren. Mensen die het niet verdiend hadden, die niet beter waren dan anderen. Maar hij staat daar. En Matthäus laat alle licht op hem vallen. Hij kan helpen, wat de nood ook is. Hij kan helpen waar geen helper of redding meer is. Zie je hem vanavond? Als hij zo geschilderd wordt, als hij even zo in de evangelie met hem, als het ware, meelopen. Maar, nog even wat persoonlijker. Wat betekenen die geschiedenissen nou voor ons? Want laten we eerlijk zijn, als je deze geschiedenissen leest, dan kun je ook wel een beetje verlegen worden. Want als je nou bij iemand op bezoek komt, zeg maar, die heel ziek is, en je leest zo'n geschiedenis, dan kun je wel een beetje, ja, je een beetje verlegen voelen. Ja, gaat dat nou nog gebeuren? Of kunnen we dat nou weer verwachten? Wat zegt dat nou? Nou, laat ik één ding voorop stellen. God kan wonderen doen. En dat doet hij ook. Die wonderen komen niet allemaal in de krant. Maar ze gebeuren wel. Mensen die toch genezen. Ook al was er eigenlijk helemaal geen verwachting meer van. Mensen die opknappen. Ook als dokters ze opgegeven hadden. Ik denk dat iedereen wel voorbeelden heeft. Ik hoop het tenminste. Ik heb ze zomaar wel. Laten we niet te klein van de Heere God denken. Laten we niet te klein van het gebed denken. Wonderen gebeuren. En echt niet alleen in speciale bijeenkomsten die de aandacht trekken met gebedsgenezers en zo. Daar hoeven we helemaal niet naartoe. Dat gebeurt ook ergens anders. God doet wonderen. Bij de Heer is hulp. En die boodschap, dat is de boodschap van deze geschiedenissen, die is er nog steeds. Waarom zouden we ze anders lezen? Maar God geeft toch niet altijd genezing. Nee, dat gebeurt niet. Ook in het Nieuwe Testament niet. Er zijn mensen die ziek zijn en ook ziek blijven. Paulus schrijft ergens over Trofimus. Hij is zelf naar een andere plek gegaan, maar hij zegt dan, ik heb Trofimus in Milete in Malta achtergelaten. En Paulus zelf die had ook wat. En hij bidt de Heere erom, 3 keer, en zegt, Heere God, neem het alstublieft van me, die Satan die hem met vuisten slaat. En dan zegt de Heere God, mijn genade is u genoeg. Dus die boodschap van wonderen geschiedenissen is niet dat het altijd zo gaat. Ik heb wel eens van die mensen die zeggen, ja, als je maar goed genoeg gelooft. En als je maar veel genoeg vertrouwt, dan komt alles goed. En als je niet gerond wordt, dan ligt het aan je geloof. Maar dat vind ik nogal wat. Dan loop je wel God voor de voeten. God geneest niet altijd. Maar wat is dan de boodschap? Die boodschap die 4 keer tot ons komt. Dat bij de Heere alle heil is. Ook als hij soms een andere weg gaat. En ook als hij soms geen genezing schenkt. En dat hij altijd en in alle omstandigheden de heiland der barmhartigheid is. Gemeente, dat staat zo haaks op de wereld die wij beleven. Het was in de tijd dat je nog met alle mensen catechisatie kon geven en dat iemand, een catechisant, 2 meisjes had uitgenodigd die er bij haar op school zaten. 1 was al een keer meegekomen. Ze probeerde toch op haar manier iets van het geloof te delen. En ze bracht ze mee in de catechisatie. En nu kwamen er 2 van of wat ik het goed vond. Uiteraard. Toen belde ze op. Ze mailde even. Ja, maar kunt u het ook even hebben over euthanasie? Want ja, daar zitten ze nogal mee. En ze willen eigenlijk al weten hoe je als kerk daarover denkt. Ze hadden echt helemaal niks. Ik gaf dat zo aan. Ik wil dat wel doen. Toen ik zo begon en toen ik zo deze jongelui aankeek en ik vroeg gewoon van nou, wat hebben jullie nou voor ervaring met dit onderwerp? Hè? Waar hebben we het eigenlijk over? Waar spreken we dan over? En toen zeiden ze, ja, de meeste jongelui die ik ken, die hadden er niet zoveel persoonlijke ervaring mee. Die 2 dames die zeiden van ja, maar wij wel. Mijn oma, de andere, de oma. Ja, en ik heb nog. En toen kwamen al die verhalen. Wat ze hadden meegemaakt. En in één keer krijgt zo'n ontmoeting een heel ander karakter. Dan gaat het niet meer om wat je technisch allemaal zegt over euthanasie. Maar dan komt het zo heel dichtbij. En dan voel je ook wat een intens verschil er is. Of dat je nou met een Bijbel in je leven staat of zonder Bijbel. En als je er misschien wel nooit van gehoord hebt, of althans ontzettend weinig kennis van hebt. En dat is de wereld, dat besefte ik toen heel goed. Dat is de wereld waarin wij leven. Waarin er lijden is. En zo is heel erg lijden. En waarin er geen hulp is buiten een dokter. Ik probeer iets te zeggen over de boodschap van het woord van God. Ook dat de dood ook verschijnen voor God is. En dat je voor de rechterstoel moet komen. Je voelt ook dat je zo'n andere taal spreekt. Dat het zo moeilijk is om echt door te dringen. Deze wereld waarin wij staan. Toen liep ik weg. Zonder nog even na te praten. Ik stond er even bij. Ik zeg nou, hoe voel je het nou? Toen zeiden ze van, weet u, wij zijn totaal niet religieus, maar één ding is me wel opgevallen. Jullie hebben iets wat wij ten eenenmale niet hebben. Er is altijd wel een adres, iemand die naar je omziet en waar je in de grootste nood aan vast kan klampen. Iets van hoop en van verwachting. Wij hebben dat eigenlijk helemaal niet. Je weet niet wat het uitwerkt. Maar het bepaalde me wel bij de ernst van waarin wij leven. In een wereld waarin mensen totaal op zichzelf zijn aangewezen. En niks meer hebben dan een dokter. Of misschien iemand die een beetje psychologisch bijstaat. Maar uiteindelijk eenzaam zijn. In leven en in sterven. En als ik dan met die ogen nog eens naar deze geschiedenis lees, kijk, dan zeg ik, wat is nou wat de Heer ons wil vertellen, ook vanavond? Niet dat elke ziekte genezen wordt. En niet dat iedere ellende wordt weggenomen in je leven. En niet dat er soms geen onbegrepen wegen zijn, dat leert de Bijbel nergens. Maar ik lees wel van een heiland vol barmhartigheid. Die mensen niet afwijst en niet wegstuurt. En die nooit met zijn handen in zijn haar zit. En die nooit nee verkoopt. Omdat hij het niet zou kunnen. Zelfs die boze machten die 's avonds om de hoek komen kijken. Als Jezus daar is in dat huis in Capernaum. Die demonen. Wat dat nou precies zijn. Nou, soms kom je ze tegen. Die vreselijke macht om kapot te maken. Die in iemands leven kan komen. Om destructieve macht. Die soms tegenkomt en soms ervaart en soms voelt. En waar een ander zegt, nou ja, daar is geen help, help mij. Als je dan dood wil, dan moet je maar gaan. Maar het evangelie nooit nee verkoopt. En dat er altijd iemand is die erboven staat. Is dat niet de boodschap ook in deze tijd, ook in deze tijd van corona, waar onze maatschappij op haar grondvest schudt? Moeten we het niet hebben van allerlei hulpmiddelen? En het is een zegen als ze er komen, als de medicijnen komen, vaccins komen. Het is allemaal een zegen. God gebruikt ook middelen, moeten we. God gebruikt ook ziekenhuizen en zo, om te genezen. Maar hij staat er zelf boven. Hij is de machtige Heer. Hij is de verlosser. De zaligmaker. Bij hem is alle macht. In hemel en op aarde. Dat zijn de vier beelden die Matthäus als het ware laat zien, zo achter elkaar zet. Maar die alle vier diezelfde boodschap hebben. En dan, en dat is eigenlijk heel bijzonder, dan voegt Matthäus er een klein zinnetje aan toe. En dan zegt hij, opdat vervuld zou worden wat gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende, hij heeft onze krankheden, onze ziekten op zich genomen, onze zwakheden heeft hij gedragen. Nou, wij kennen dat woord. Dat woord is een stukje van Jesaja 53, dat ontzettend bekende hoofdstuk over de lijdende knecht die sterft, waarmee de Heer Jezus wordt aangeduid in het Oude Testament. Hij heeft onze ziekten op zich genomen. En toch, als je daar nou over nadenkt, dan is het toch nog niet zo heel eenvoudig om te zeggen wat het nou precies betekent. Calvijn wijst daar ook op. Het is nog niet zo eenvoudig, zegt hij, om deze boodschap van Jesaja mee te nemen. Want wij zijn bekender met het begrip dat de Heer Jezus de zonde op zich neemt. Dat staat er ook verder in Jesaja. Als er zelf geëist werd, werd hij verdrukt. Hij betaalde. Hij heeft zijn ziel gesteld tot een ransom, tot een losprijs. En dat is duidelijk, maar wat betekent dat nou? Dat de Heer Jezus niet alleen de zonden op zich neemt, maar ook de ziekten. Nou, in de eerste plaats zou je kunnen zeggen dat de Heer Jezus, hè, als het ware de nood van deze mensen teilt en tot de zijne maakt. Wat is opnemen? Dan zie ik iemand lopen. Dan zie ik iemand lopen met een meisje denkt mij heel simpel, een hele zware tas. Zo'n oude mevrouw en die komt niet verder. Dan ga je nader als ik die tas overnemen. Is ze blij mee, want dan kan ze weer een beetje vooruit. Nou, op zich nemen, dat wil zeggen, die hele last op zijn schouder nemen. Als het ware in de plaats van die ander gaan staan. Dat de Heer Jezus die nood peilt en proeft. Een mooi voorbeeld daarvan vind je trouwens als de Heer Jezus bij het graf van Lazarus is. Ja, daar staat hij. En daar weent hij. Daar staat hij niet een soort afstandelijk. Hij lijdt onder dat heengaan van Lazarus. Het raakt hem. Hij neemt die last ook op zich. Hij laat dat op zich. En als daar komen ze op hem te drukken. Een prachtig woord, hè? Jezus die gebukt gaat onder een ontzaglijke last. Ook van ellende. Van zonde en ellende. Later lezen we dat Petrus zegt, werpt al uw bekommernis, uw zorgen op hem. Want hij zorgt voor u. Laat het nou hem vallen. Jezus neemt dat op zich. Dat hij die nood helpt dragen. Dat het zijn nood wordt. Dat het lam is dat de ellende op zich nam. Hij draagt het weg. Hij draagt die melaatsheid van die man weg. Hij draagt de ziekte van die slaaf weg. Hij draagt de koorts van die moeder van Petrus weg. Schoonmoeder. Hij draagt de macht van de demonen weg. Wat een genade. Zie je dat? Immanuel. God met ons. Wat kun je nou beter hebben dan dat? Dat God zo bij je is. Dat je misschien in de ziekte die er nog steeds is, zijn nabijheid mag ervaren. Zoals dat bekende lied het zegt, ga niet alleen door het leven. Die last is u te zwaar. Laat één u sterkte geven, ga tot uw middelaar, er is zoveel te klagen. Er is zoveel geween, zoveel leed te dragen. Ga niet alleen. Ja, zo bedoelt Jesaja het, maar het gaat nog wel één stapje dieper. Want uiteindelijk is het toch zo dat ziekte en ellende ons bepalen bij de gevolgen van de zonde. Want als er geen ellende was, als er geen zonde was, was er ook geen ellende. In het paradijs was geen ellende. En geen ziekte. En geen verderf. En elk leed heeft te maken met onze zonde. En dat betekent natuurlijk niet dat als iemand iets ergs meemaakt, dat het een persoonlijke zonde is. Dat dachten de vrienden van Job ook. En die hadden het helemaal mis. Het kan ook andere reden zijn. Kan ook beproeving zijn. Of iets van de strijd tussen God en de duivel. Maar het kan niet zelf zeggen van ja, het is altijd zo één op één. Maar in principe is het natuurlijk wel waar dat op de bodem van alle vragen toch de schuld van de zonde ligt. En de diepste prediking van Jesaja, dat zegt Matthäus, is dat de Heer Jezus in die nood gaat staan. Hij doet niet alleen iets aan de gevolgen van de zonde, maar hij doet iets aan de zonde zelf. Aan die breuk met God, de gebrokenheid van de schepping, de vervloeking, de zonde. Kijk, en dat is wat hier staat. Hij heeft de ziekte op zich genomen, maar ook de oorzaak. Hij neemt die ziekte op zich. Ik moet denken aan wat er gebeurde toen de corona uitbrak. En daar een arts in China was, die het aan de kaak stelde. Maar die ook zelf mensen ging verzorgen en er uiteindelijk zelf aan onderdoor ging. Ja, dat is natuurlijk niet helemaal hetzelfde wat de Heer Jezus doet. Maar het lijkt er wel een klein beetje op. Hij neemt het op zich. Jezus nog veel dieper. Hij neemt de vloek op zich. En de schuld. En hij sterft eraan. Eigenlijk wijst deze tekst al heen naar Goede Vrijdag. Pasen. Dat zie je telkens trouwens in het evangelie. Die geschiedenissen, die hebben iets van, ja, het echte, dat komt pas helemaal openbaar als de Heer Jezus zijn leven geeft. En met Pasen opstaat uit de dood. Maar hier zie je het al. Hoe hij die ziekte van die melaatse, die aanraakte, en die ziekte wordt zijn ziekte. De Jezus raakt, om het zo te zeggen, besmet. Hij neemt die ziekte op zich. Hij neemt het mee. Later zal hij de prijs betalen. Want hij is om over onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En dan gaat Jesaja 53 helemaal open. Is dat niet vanavond het evangelie? Heer Jezus wordt u geschilderd. Als de verlosser, de redder, de zaligmaker. Die bereidwillig is en bij machte is om te redden en om te behouden. Hij brengt vergeving en verzoening. En hebben we dat niet allemaal nodig? Niet alleen als je ziek bent. Ook als je kerngezond bent. En ook als je misschien helemaal niet zo bang bent voor corona. Want corona is ook niet het allerergste. De Heer Jezus zegt, wie gezond zijn. Die hebben een dokter niet nodig, maar die ziek zijn. En ik zei dat corona niet het allerergste is, dan bedoel ik mee. Moet allemaal een keer sterven. Allemaal een keer voor God verschijnen. Wat we gegeten hebben van de boom, van de kennis, van goed en kwaad. En hoe kan ik dan voor hem verschijnen? Dan heb ik genade nodig. Dan heb ik vergeving nodig. Dan heb ik innerlijke genezing nodig. Dan heb ik de Heer Jezus nodig. Genees mij. Want ik heb tegen u gezondigd. Red mijn ziel. Dan ga ik hem toch kijken. Als ik hem dan mag zien. Hier. Zoals hij bezig is. Het laat ons zien wie hij nou eigenlijk is. Wat we het zicht op hem zouden krijgen. Als het lam dat de zonde der wereld op zich neemt. En daarom is het een woord voor ons allemaal. Hij wordt gepredikt in zijn barmhartigheid. Liefde en genade voor zieke mensen. Voor mensen in verdrietige omstandigheden. Zodat je voor mensen mag bidden. Maar ook voor mensen die zo gezond zijn als een vis. Maar die zonde die heiland en zaligmaker en heelmaker. Iets kunnen leven en iets kunnen sterven. Matthäus laat de schijnwerper in deze vier geschiedenissen vallen en samenkomen in die tekst. Op wat vervuld zal worden. Wat gesproken is door de profeet. Want hij is om onze krankheden op zich genomen. En onze ziekten heeft hij gedragen. En is dat nou evangelie? En dan kijk nog even naar deze mens. En dat vraagt natuurlijk wel geloof. Ja, er zit ook nog iets heel ernstigs in deze geschiedenissen. Dat de Heer Jezus tegen die mensen in Capernaum zegt, bij die hoofdman, er zullen velen komen van oosten en westen, en van noord en zuid, en zullen aanliggen met Abraham, Isaac en Jacob, en de kinderen van het koninkrijk buiten geworpen. Het is dus niet vanzelfsprekend. Het gaat dus wel om geloof. Het is Matthäus te doen om de Heer Jezus in het middelpunt te zetten. Op wat ze zien wie hij is. Wat ze hem kennen. En niet alleen als weldoener. En niet alleen als wonderdokter. Maar veel dieper. Als dat lam dat de schuld op zich neemt. En daarmee de ziekte op zich neemt. Het lam bij wie redding is. Het gaat om het geloof. Er zijn mensen bij geweest die de Heer Jezus uiteindelijk niet gezien hebben zoals hij echt was. Bij wie hij een wonderdoener bleef. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat is gevaarlijk. De genade komt heel dichtbij. Maar ze gaan hem toch voorbij. Laat hij zo onze Heere zijn. Als hij vanavond als het ware in deze geschiedenis langs ons komt. En hij wil ook jouw Heere zijn. En zelfs het geloof wil hij nog schenken. Maar dat heb je ook weer niet. Dan mag je hem vragen. Maar verhard je hart niet. Matthäus laat alle licht op hem vallen. Hij is de verlosser. Bij hem ben je veilig. In leven en sterven. En in hem gaat die nieuwe toekomst open. Een land vol vrede en zegen. Een nieuw paradijs. Diezelfde Jesaja die hier zegt: hij heeft onze ziekte op zich genomen. Zij in Jesaja 33 al. Een land waarvan geen inwoner meer zal zeggen: ik ben ziek. Want het volk dat daar woont zal vergeving van ongerechtigheid hebben ontvangen. In hem, die ook vanavond naar ons toe komt. En die als het ware tegen ons zegt: mag ik jou uw zaligmaker zijn? En dat je dan leert buigen. En lege handen overhoudt en niks meer hebt. O God, wees mij zondaar genadig. Amen. Wij gaan daar samen van zingen en dat is Psalm 103. Vers 2 en vers 3. 103, Psalm. Vers 2 en 3. Loof hem die u al wat u hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven, uw kranken kent. En het derde, loof hem die u vergunt uw zielsverlangen en het goede tot verzading doet ontvangen. 2 en 3, Psalm 103. Laten wij eindigen met dankzegging. Heere, wij danken u voor uw woord, zoals dat tot ons komt, zo aangrijpend dat u, Heere Jezus, die mensen genas. En al die mensen die aan de deur kwamen, 's avonds in Capernaum, en die elders niet geholpen konden worden. En dat u liet zien dat bij u alle heil is. En niet alleen voor het lichaam, niet alleen voor de gevolgen van de zonde, maar ook voor de zonde zelf. En dat u al die ziekten op u nam, maar dat u uiteindelijk ook die schuld op u nam. Heere, wij hebben een beeld gezien. En geef het dat beeld met ons mee zal mogen gaan. En dat het niet zo zal zijn als ook wel bij mensen van Capernaum die het allemaal mooi vonden, maar uiteindelijk toch langs u heen liepen. En u niet echt nodig hadden. Heere, bewaar ons daarvoor. Laat ons zien, Heere, dat hoe bereidwillig u bent. En hoe bewogen u bent. En hoe machtig u bent. En dan kan het zulke vragen oproepen als u soms niet doet in ons leven wat we graag willen, als die ziekte niet weggaat. En als dat handicap er is en als er andere dingen zijn en als er misschien nare dingen gebeuren. En dan kan dat een aanvechting zijn, ook als we deze geschiedenissen lezen. Maar dan bidden we, Heere, dat we dan toch mogen zien op de kern van wat u doet. Dat genezing ook tekenen zijn van wie u bent en wat u eenmaal in volmaaktheid zal doen. Maar ook dat u zegt, ja, maar ik wil er wel bij zijn. Ik wil het wel op me nemen. Ik wil ernaast staan. Ik wil Immanuel zijn. Heere, wij bidden dat we dat ook mogen zien en daar ook troost in mogen vinden. Gedenk ons daarin. Heere, wij bidden ook voor al die mensen in deze wereld voor wie alleen de dood de beste medicijn schijnt te zijn. En die geen echt antwoord hebben als dokters niks meer kunnen zeggen. En geen hoop hebben. En Heere, wij bidden voor ze. En geef het ze mogen horen van het evangelie. Al die mensen die er alleen voor staan en nu misschien wel de deur wijzen. En wilt u ze nog te sterk worden? En ook wel die mensen die er niet meer van weten. Heere, gedenk ze in uw ontferming. Opdat ze mogen behouden worden. Naar lichaam en naar ziel voor nu en eeuwig. Heere, zie ze op ons neer. Gedenk ons ook. We staan in deze wereld. Dat die boodschap van u met ons mogen meegaan en met ons ook vruchtbaar mogen zijn voor de mensen met wie wij in aanraking komen. Zie zo op ons neer, vergeef het zondige, wilt u deze week ons nabij zijn, ons helpen bij de taken die we hebben en laten we ook een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn. En u weet hoe moeilijk dat het is en hoe moeilijk dat we het zelf ook soms vinden. Als we niet de woorden kunnen vinden soms die we zouden moeten spreken, maar dat er dan toch iets van die genade van u mag doorklinken. Heere, zie zo op ons neer. Vergeef het zondige, neem ons in uw hoede, in leven en sterven voor nu en eeuwig. In Jezus' naam. Amen. Psalm 73 en daarvan het 11e vers, 73 het 11e vers, dat is onze slotzang, 73 vers 11. Verhef dan uw harten tot God en ontvangt de zegen die wij in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
God zegen.